Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de rest van de week. Vandaag doen we dat met beursexpert Elle Vermorgen hier bij De Tijd. Goedemorgen, Elle.
Goedemorgen.
Het ziet er naar uit dat we naar een tweede ronde gaan in de Turkse presidentsverkiezingen. Nog huidig president Erdogan, nog uitdager Kılıçdaroğlu haalde gisteren 50% van de stemmen. Wat staat er economisch op het spel voor de Turken? Het wordt een boeiende week ook voor beleggers met een algemene vergadering bij scheepvaartgroep Exmar en kwartaalcijfers bij bank en verzekeraar KBC. En wat mogen we verwachten van het nieuwste economisch rapport van de Europese Commissie? Het is maandag 15 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Turkije is dus naar de stembus getrokken. Bijna 61 miljoen Turken hebben de kans gehad om hun stem uit te brengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Met 96% van die stemmen geteld, leidt president Erdogan met net geen 50%. Uitdager Kılıçdaroğlu met 45%. Daarmee heeft geen van beiden die absolute meerderheid, hè, meer dan 50%. En moet er dus op 28 mei een tweede ronde komen. In het parlement heeft de coalitie rond de AK-partij van Erdogan wel een duidelijke meerderheid. 323 van de 600 zetels daar. De oppositie haalt er maar 211. Wat betreft die presidentsverkiezingen, ja, ongemeen spannend, hè, Ellen?
Ja, ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Ik denk dat er toch een derde hond een beetje in dat kegelspel gekomen is. Een man die een klein maar belangrijk percentage stemmen naar zich toetrekt. Een collega Sarah Lamote, die het dossier opvolgt, die de stemuslag volgt en Turkije goed kent, ja, omschrijft die man als een ultranationalist. Iemand die uit de partij stamt die de bondgenoot is van Erdogan, de grijze wolven, maar die uit protest met het bondgenootschap met Erdogan uit die partij is gestapt destijds. Dus die stem voor hem was toch ook een proteststem tegen Erdogan. En die man met dat kleine maar belangrijke percentage stemmen kan nu als kingmaker optreden richting die tweede ronde op 28 mei.
Belangrijke verkiezingen, met name economisch, hè, voor Turkije.
Ja, zeer zeker. De lira is daar denk ik ook de inzet. We zien die vanochtend bij de uitslag van die eerste ronde dalen. Dat wil zeggen dat de markt toch zegt van, kijk, Erdogan is zeker niet uitgespeeld. Hè. Heeft eigenlijk nog misschien een relatief sterk resultaat geboekt. De inzet is eigenlijk komaf maken met 20 jaar autoritair leiderschap, ook op economisch vlak, vooral op economisch vlak misschien zelfs. Omdat Turkije een beetje de absolute vreemde eend in de bijt was in economisch beleid. Erdogan heeft heel gekke monetaire aannames. Dan, ja. Laat ons zeggen, hij denkt dat het verhogen van de rente inflatie aanwakkert. Hoewel heel de wereld erover eens is dat het eigenlijk omgekeerd is. Dus heel onorthodox beleid. Hij heeft die centrale bank in Ankara een beetje tot zijn handpop gemaakt. En die instelling is eigenlijk alle onafhankelijkheid verloren tijdens zijn bewind. Wat maakt dat hij de rente is gaan verlagen. Hij is echt gegaan voor zeer, zeer goedkope, gunstige financieringsvoorwaarden in de Turkse economie. Dat heeft de groei aangezwengeld, dat heeft de export aangezwengeld. Maar dat heeft een hyperinflatie op gang gebracht en die Turkse lira op de rand van de afgrond gebracht. Hè. Die munt staat op een ongezien dieptepunt. En dat heeft de Turken fors verarmd. En de verkiezingsuitslag is dan een beetje de lezing van in hoeverre is dat breekpunt voor die Turkse bevolking bereikt in die collectieve verandering. Verarming na 20 jaar Erdogan.
Ja, dat zijn gevolgen voor die Turkse bevolking zelf. Zoals je zegt, internationaal ook belangrijk. Handelsrelaties met Europa, de Turken, zeer belangrijke partner.
Ja, zeer zeker. En toch ook binnen NATO hebben zij zich heel hard geroerd. Mm-hmm. Ik denk dat Erdogan degene is die er voor gezorgd heeft dat Zweden bijvoorbeeld nog niet tot de NATO is kunnen toetreden. Die oppositiekandidaat, die Kılıçdaroğlu, die heeft een heel ander profiel. Hij is zo'n beetje de Gandhi van Turkije, een bedachtzaam man die zich wil profileren als een rationele gesprekspartner voor handelsrelaties en politieke relaties. En dat is misschien wenselijk. Hè. De toon zal vriendelijker zijn. De betrekkingen zullen verbeteren. Allicht met zo'n voorspelbaarder, een beetje grijzer figuur. Ja. Iets waar Turkije misschien wel aan toe is en waar misschien ook de internationale gemeenschap misschien aan toe is.
2.
Blijven we nog even bij de internationale politiek. De G7 die vergadert van vrijdag tot zondag in de Japanse stad Hiroshima. Een vergadering van de rijke industrielanden onder het voorzitterschap van Japan. Met ook Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, het VK en de VS. En ook de Europese Unie stuurt een vertegenwoordiger op de agenda. Natuurlijk de oorlog in Oekraïne, nucleaire ontwapening, economisch herstel, klimaat, voedselveiligheid, lessen uit de COVID-pandemie. Hoe kijk jij naar die G7, Elle?
Ja, ik vind het boeiend dat het in Hiroshima zal plaatsvinden, in Japan, omdat het eigenlijk achter de schermen wordt er heel veel gespind over het hoofdthema. Het zal veel over Rusland gaan, maar het gaat ook over de Chinese-Amerikaanse handelsbetrekkingen gaan. En Japan is daar zo'n beetje het Zwitserland. Hè. Zij zijn er beducht voor om al te veel uit te halen naar China. Dus zij kunnen daar toch een beetje een medierende rol gaan spelen als gastland. Officieel op de agenda zal er heel veel over Rusland en Oekraïne gesproken worden. Er ligt een ontwerpakkoord klaar waarin de G7 en de Europese Unie samen de gasexport willen belemmeren, mocht die terug beginnen vloeien. Hè. Je weet,
er is... We doen daar al van alles beperkend.
Ja. Exact. Ja, ze willen dat extra gaan beperken en een beetje voorkomen dat gasexport wordt hervat op routes over land, hè, bijvoorbeeld naar Polen en Duitsland. Die toevoer is maand of 15 afgesneden, heeft een gigantische energiecrisis getriggerd met prijzen die 10 keer hoger lagen dan gebruikelijk voor gas. Maar intussen is Europa een beetje van dat Russisch gasspeen kunnen afgeraken. En waar het vroeger nog 40% van onze energie besloeg, is het nu nog 10%. En de idee is een beetje, we hoeven het niet meer. We willen het niet meer. Dus een beetje voorkomen als Rusland die gaskraan terug opendraait, dat zij zich daarmee kunnen verrijken. Dus een economische sanctie zou daar zijn dat niet meer kan. Dat gas over land zo min mogelijk zou vloeien.
En heeft ook te maken met die afhankelijkheid van Russisch gas. We hebben die afgebouwd dus door meer in te zetten. Bijvoorbeeld op LNG, vloeibaar gas, is dat per schip wordt getransporteerd, ook hier in België aankomt. Waar dus ook de Belgische scheepvaartgroep Exmar van profiteert. Exmar houdt dinsdag een algemene vergadering. En dat terwijl de familie Saveris daar als groot aandeelhouder van het bedrijf eigenlijk dat van de beurs wil halen. We hebben dat de voorbije maanden met de zak popcorn in de hand kunnen volgen daar, die hele machtstijd. Hoe zit het daar nu, Ellen?
Dat is wat je zegt, Bert. Ik denk dat het inderdaad een saga ook een beetje wordt. De bot is nog niet formeel geopend. Hè. Dus er is een intentie geweest van de familie Saveris, van Saverix, hun investeringsvehikel, om Exmar van de beurs te lichten aan €12,1 per aandeel. Een koers die Exmar sinds 2014 niet meer heeft gehaald. Hè. Toch is er protest tegen dat bot. Kleine minderheidsaandeelhouders die zich een beetje aan het verenigen zijn en die het een beetje atypisch voor de Belgische beurscultuur, die zeggen dit bot, meneer Saveris, is schat dit bedrijf niet naar waarde. En je voelt dat daar van alle frictie is rond dat bod. En op de algemene vergadering zal dat zeker een grote rol spelen.
Ja, van waar eigenlijk die weerstand en wat zijn de risico's?
Ja, een beetje de achterliggende idee is wat je net zei. Exmar heeft veel betere kaarten nu maritiem gasvervoer belangrijker is geworden. Die trafiek over zee is belangrijker. Zij kunnen hogere tarieven krijgen voor hun schepen, kunnen ook andere diensten verlenen, bijvoorbeeld aan het Italiaanse Eni en aan het Nederlandse staatsbedrijf GasUnie. Kunnen zij opslagdiensten leveren voor gas, zeer belangrijk. En dat geeft cashflows. Dat bedrijf is veel gezonder. Vroeger, Exmar in de hoofden van de belegger stond een beetje gelijk met een slechte balans en veel schulden.
Maar die valt eigenlijk niet zo goed.
Nee, dat klopt. En dat wordt nu heel erg afgetopt. En dat is een beetje een nieuwe dageraad voor dat bedrijf, waardoor die kleine beleggers zeggen, net nu het goed gaat, net nu die ommekeer is ingezet, gaan jullie het ons ontnemen en daar zijn we het niet mee eens. Dus wordt vervolgd, absoluut.
Vier. Er is deze week nog meer nieuws dat beleggers zal interesseren. Zo presenteert KBC morgen kwartaalcijfers. Analisten verwachten een netto-winst van €743 miljoen. Altijd een leuk bedrag, denk ik dan. Maar wat verwacht jij, Ellen?
Ja, het wordt misschien een beetje technisch een moeilijk rapport om te lezen. Omdat je, een beetje gek, je nieuwe boekhoudregel die sinds 1 januari van kracht is. Ik ga je er niet te veel mee vervelen. Dat beest heet IFRS 17. En dat maakt dat KBC, ook een belangrijke verzekeraar, vooral de verzekeringscontracten anders moet gaan boeken. Het zou neutraal moeten blijven op het vlak van het netto-resultaat. En het zou ook geen invloed hebben op de solvabiliteit. Maar het maakt misschien voor de die-hard KBC-belegger dat rapport ietsje moeilijker om te lezen.
Ja, dat cijfer, 700 en zoveel miljoen, dat is toch niet slecht. Opvallend ja, voor een bank op een moment dat Invest toch nog altijd er de afgelopen weken, maanden toch, laten we zeggen, een en ander aan de hand was met de bank.
Ja, dat klopt. En je ziet dat Europese banken zich een beetje van die stress, of sterk van die stress kunnen ontkoppelen. Hè. We hebben een aantal consumentenbanken gehad, directe rivalen van KBC, die al gepubliceerd hebben. Crédit Agricole en ING, waar de netto rentebaten zeer goed uitvielen. Hè. Dat wil eigenlijk zeggen dat die banken zich sterken aan de hogere ECB-rente. Ja. En dat zij die kunnen innen via de kredieten. Hè. Ze kunnen hogere interesten vragen op woonleningen bijvoorbeeld. Maar dat ze die niet moeten uitkeren op de depositorente. KBC is altijd wat behoedzaam geweest. De consensus verwacht zelfs een lichte daling van die netto-rentebaten bij KBC, omdat de spaarrente in België verhoogd is geweest het afgelopen kwartaal. Maar ja, er lijkt mij wel ruimte te zijn om eventueel positief te verrassen als je ook ziet dat de rivalen, de concurrenten, zeer goed uit de verf zijn gekomen vorige week. En dat zij, ja, die Europese bankensector toch in een veel betere shape is dan die regionale banken in de VS. En dat er dus eigenlijk weinig vergelijk is tussen beide. Ja.
Vijf. De Europese Commissie dan, die publiceert vandaag nieuwe economische vooruitzichten voor de eurozone, voor de lidstaten. 3 maanden geleden gingen ze uit van een groei in die eurozone met 0,9%. Benieuwd of de Commissie daarbij blijft. Het is ook uitkijken naar prognoses daarin over begrotingstekorten, overheidsschuld. Dan zijn we in België natuurlijk altijd extra aan het opletten, want we hebben een groot tekort en een hoge schuld natuurlijk. Hoe kijk jij daarnaar, El?
Ja, het is een lijvig rapport, Bert. Ze doen het 4 keer in het jaar en 2 keer is dat een heel uitvoerige oefening. En dit keer is dat zo. Dus dan heb je een hele dikke bron aan info, zowel over de muntunie als de gehele Europese Unie en ook over de lidstaten onderling. En ik denk dat dan in België altijd vooral naar dat tekort wordt gekeken. Ja, je weet, we bengelen daar altijd achteraan, ofwel laatst of voorlaatst. Of,
ja,
en dat is denk ik een van de aandachtspunten die zal bekeken worden.
Een probleem bij ons waar we misschien in 22, 23, 24 niet al te veel mogen verwachten. 24 is een verkiezingsjaar. Politici, politieke partijen zijn dan niet geneigd om, laten we zeggen, heel zware maatregelen te nemen.
Nee, inderdaad. En het wordt nog extra moeilijk. Die budgettaire ruimte zal extra beperkt worden, omdat de begrotingstekorten opnieuw aan regels worden onderworpen. Hè. Dus de 3%-regel, je moet met je tekort onder de 3% blijven. Die regels waren opgeschort door de pandemie en de energiecrisis, maar vanaf 24 worden die weer van kracht. En dan weet je dat België dat het heel moeilijk manoeuvreren zal zijn in een verkiezingsjaar, waar er allicht tal van campagnebeloftes zullen volgen, dat die heel moeilijk realiseerbaar zullen blijken in de praktijk. Ja.
De Europese Commissie doet ook een voorspelling over de inflatie vandaag. 3 maanden geleden gingen ze nog uit van 5,6%. Ver boven kunnen we zeggen de 2% waar iedereen of al de centrale banken toch naartoe gaan, ook de Europese Centrale Bank. Ook daarom uitkijken naar dit rapport?
Jazeker. Het is een nieuwe maatstaf rond inflatie. Het is niet de maatstaf van de ECB. Zij hebben hun eigen prijzenobservatorium en hun eigen maatstaf. Maar het kan wel weer een indicatie geven van hoe kleverig is die inflatie. De Europese Commissie mikt op, ik denk dat zij rond 5,9 zouden hinten. Dat blijft natuurlijk veel hoger dan de doelstelling. En dat maakt dat die prijzenhoze langduriger is en langduriger pijn doet dan velen misschien hadden gedacht. Ja.
6. Donderdag dan start de glitter en glamour van het jaarlijks filmfestival in Cannes. Intussen zijn 76e editie, duurt tot zaterdag 27 mei. Wordt daar druk op de croisetten. Ellen, een film waar je naar uitkijkt?
Ja, zeker. Vorig jaar was het echt een Belgisch gloriejaar in Cannes. Hè, met Lucas Dont onder andere, met de 8 bergen ook in de prijzen gevallen. Dit jaar is België wat minder vertegenwoordigd. Maar er is toch een Belgisch film waar ik in het bijzonder naar uitkijk. Mm-hmm. En dat is Augure, een film van Balogi. Misschien ken je die nog, Bert.
Just.
Ja, dat is een muzikant, een rapper van Starflam. Een aantal hits gehad. Jaren 2000. Groot. La Sonora, een bekende hit. En die man heeft een eerste langspeeldebuut dat hij voorstelt in Cannes. En het is een heel boeiend verhaal, een beetje wat magisch, realistisch, over een jongen die verbannen is uit zijn gemeenschap in Congo, omdat hij gedacht werd een tovenaar te zijn. Hij verhuist dan naar België, bouwt daar een leven op, vindt een echtgenote en keert dan met die echtgenote terug naar Congo om zijn zijn familie terug te zien. Mm-hmm. En ja, dan is het verhaal van allerlei fricties. Hoe ziet die familie hem? We zien ze hem nog steeds als magier. Het is een beetje, ja, denk ik, een fantastische film. Heel visueel ook, zo lijkt. En er wordt veel over gesproken. Dus dat is altijd wel een goede indicatie. Daarnaast nog een heel mooie affiche met een aantal gevestigde waarden. 2 Wim Wenders films. Wim Wenders, ja, Duits regisseur, die tegen de 80 aangaat. En die heel veelmaker. Die nu met zowel een documentaire als een fictielangspeler komt. Wes Anderson, ook een regisseur die ik heel tof vind. Dus het is een mooie gevarieerde affiche. Ja, dat zeker.
Een gevarieerde affiche met de rode loper en alles wat daarbij hoort. Maar tegelijkertijd, ja, onrust ook in die filmwereld. Er is die scenaristenstaking in de VS. Opmerkelijk daar. Hoe zit dat? Werpt dat zo een beetje een schaduw over dit festival? Dat ze daar ook er een beetje mee zitten? Hoe hun toekomst er nu uitziet?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat inderdaad toch een beetje gaat spelen, ook op de croisette, of dat dat toch besproken zal worden. Omdat, ja, het is een beetje een... Ja, het gaat doorheen heel de sector. Hè. De scenaristen in de VS zeggen, de streamingreuzen, Netflix, Amazon, Disney, hebben dermate veel druk op onze lonen gezet. Mm-hmm. Dat die er zelfs op zijn achteruit gegaan, beweren zij, ondanks de inflatie. Dus zij zijn massaal aan het staken. 98% van de Screenwriters Guild, van hun vakfederatie, steunt die staking. Mm-hmm. Er is een heel groot draagvlak voor. Ook Biden heeft zich er van het weekend over uitgesproken. Dus zij vinden dat zij onevenredig gestraft worden door de rationalisering in die sector. En dat heeft zeker impact op filmproductie. Hè. Je ziet dat er een aantal producties uitgesteld of zelfs geschrapt worden. Dus ja, dat kan ook misschien zelfs voor Kinepolis relevant zijn. Dat het aanbod een beetje gaat stokken of vertragen. Hè. Er gaan films in productie waarvan het script zelfs nog niet af is. Ja. Hè. Dus dat zijn toch wel gekke toestanden. En ja, dat zal zeker in Cannes meespelen.
7. En dan verrast het nieuws nog van gisteravond laat. Remco Evenepoel, onze landgenoot, moet de Giro d'Italia verlaten na een positieve coronatest. Dat deelde zijn ploeg mee op Twitter. Bij een routinetest gisteravond na de tijdrit bleek Evenepoel dus COVID-19 te hebben. Zeer spijtig. Onze man die de tijdrit gisteren nog had gewonnen en dus in de roze trui reed. Daarmee wordt deze week de Giro toch een beetje anders. Geraint Thomas zal daar waarschijnlijk na een rustdag vandaag dan in het roze komen. Sneu toch.
Ja, ik had echt met hem te doen, Bert, denk ik. Ja, bij ons zit het allemaal zo in het achterplan. Allee, je denkt er niet meer aan.
Nee.
Maar dat je door een routinetest op COVID uitgesloten kan worden van een koers die toch heel belangrijk is in je seizoen. Ja, ik vind het heel erg balen voor hem. Ja, zijn andere ploegmaats kunnen blijkbaar wel doorrennen. Hij is de enige die positief heeft getest. En het is kennelijk dan toch nog een breekpunt. Hoewel het vorig jaar in de Tour niet zo was, dacht ik. Mm-hmm. Dat er niet meteen uitsluiting was van positieve renners. Ja, ik vind het is brute pech en het is heel jammer, denk ik, voor die mooie klassieker. Ja.
Daarmee zit deze de eerste de 7 van de week er weer op. Dankjewel voor al je inzichten, Elle, vanmorgen.
Met veel plezier.
Voor u alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.